Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, wat was voor jou de ontdekking van onze trip naar Gent?
De ontdekking? Oh, wat een vraag. Ik denk de ontdekking is Gent zelf, moet ik eerlijk zeggen. Ik was er wel al een keer eerder geweest en we hebben echt veel gezien. En elke keer liep ik door die stad en denk ik, dit is zo anders dan de vorige keer. We hebben er 's nachts doorheen gelopen, gezellig, mensen buiten, lichtjes aan, overal gezelligheid. Ja, nee, voor mij, ik kom echt zeker terug. Dus dat is eigenlijk voor mij, Gent als culinaire hotspot is echt wel mijn ontdekking.
Deze aflevering gaat over de beste adressen van Gent. We gaan van koffie tot cocktails met een aantal lokale producenten en winkels en heel veel restaurants.
Ja, Jeroen Tavernier zit bij ons aan tafel en die heb je, als je de vorige aflevering geluisterd hebt, heb je daarmee kennis gemaakt. Hij heeft voor ons een subliem programma gemaakt. Daar gaan we jullie alles over vertellen en we hebben ook de microfoon meegenomen om een beetje sfeerbeeld op te nemen.
Ja, en in het supplement hebben we het vandaag. Oh, gaan we langer door en daar gaan we uitgebreid met Jeroen praten over zijn insiders tips. Dus alle delen die het programma niet hebben gehaald, wat wij hebben gedaan, maar waar jullie wel naartoe kunnen gaan, gaat hij noemen. Zodat je een programma voor jezelf kan samenstellen dat helemaal aansluit bij jouw interesses.
Jeroen, welkom. Voor de mensen die de vorige aflevering niet geluisterd hebben. Nou, jij hebt ons 2 dagen door Gent geloodst. Je bent een geboren en getogen Gentenaar of Gentenaar. Foodie en worstenmaker en je bent al 18 jaar verbonden aan Vooruit, wat nu 404 heet.
Een mooie samenvatting.
Zeg ik het goed?
Zeer goed.
En we hebben een drankje, hè, Jeroen. Een drankje wat we hier hebben leren proeven. En ja. Wat is dat?
Ja, en we ontkomen er natuurlijk niet aan om bier te drinken als we in België zijn. Dat doen we. We beginnen deze podcast dan ook zoals we onze tour door Gent zijn begonnen. Namelijk met een biertje van Doc Brewing. En ik heb hier voor jullie staan de Pils 13. Dat is eigenlijk hun eigen basispils. Ze brouwen, daar hebben we het straks wat uitgebreider over. Ze hebben een heel snel roulerend aanbod van pilsen, allemaal op lage gisting. Maar ze hebben 1 pils die ze altijd maken en die ook in blik zit. En dat is de Pils 13. En dat is eigenlijk een gewoon biertje, waar het niet, wat mij betreft, wat pittiger is, wat meer smaak heeft. En gewoon een heel lekker biertje is.
Proost. Proost. Ja, ik ken hem al een beetje, want we hebben hem al eerder gedronken. Dus ik vind het heel lekker fris biertje. En wat ik ook heel leuk vond van alle andere bieren daar, ze hebben super ontzettende leuke namen. Maar daarover wat je al zei, zo meer.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Goed, we gaan door Gent heen zoals we door een dag heen zouden gaan. Dus we beginnen met een koffie en ontbijt. En Jeroen Tavernier had de Way op het programma gezet. Way Coffee, specialty coffee roasters. En het grappige was dat toen wij een aantal van onze Gentse luisteraars lieten weten dat we naar Gent gingen, riepen ze ook allemaal, dan moet je naar Way. Dus dat was wederom een bevestiging van het uitmuntende programma wat jij voor ons hebt samengesteld.
Ja, en Jeroen, waarom had je Way gekozen dan?
Eén, omdat ik het gewoon een, ja, ik vind een heel mooi verhaal dat zij brengen. Een heel uniek verhaal ook. En ondertussen hebben zij een derde zaak op een zeer korte tijd eigenlijk geopend. En heel wat cliënteel die eigenlijk de weg vindt naar daar. En Charlien, die er, hoe zei dat, de bezieler achter heel het Way-verhaal, kan ongelooflijk gepassioneerd praten over haar topic, over koffie en over de bakery die ze hebben.
Ja. En kom je er graag?
Ik kom er graag. Ik ben helaas geen koffiedrinker.
Oh, dat is waar. Ja,
dus als foodie, al mijn vrienden zeggen altijd, waarom Jeroen, waarom? Maar koffie is mijn ding. Ik moet dan stevast als volledige, volleerde hipster een chai latte bestellen.
Met havermelk?
Tuurlijk met havermelk en opgeklopt. Of gewoon een theetje. Dus
Maar wat je zegt, hè, want het is niet alleen maar... wij zijn er inderdaad geweest. We zijn naar de dag begonnen. We hebben daar ontbeten. En dat is niet alleen maar dat ze daar bekend zijn om een koffie. Maar ze zijn ook bekend om hun... dat moet je uitspreken, Jeroen.
Viennoiserie.
Ja, hun gebakjes of hun...
Gebakken.
Croissants.
Of croissants. En het leuke is dat die croissants, die zijn dus... hebben een hele andere vorm. Ik moest eerst even twee keer kijken. Die zijn namelijk een beetje langwerpig. Een steken omhoog. Ja,
als een hotdogbroodje ongeveer.
En niet alleen maar croissants. Ze hebben dus ook met kaneel. En ze hebben ook een worstenbroodje. Maar ik begreep later van dat het een vegan worstenbroodje was. Van Greenway. En wat ze ook doen is dat ze zelf hun koffie branden. En daar is Charlien, die is daarmee begonnen. En is daar heel, heel erg gepassioneerd in. En je kan er dus ook van alles bestellen. Espresso's, maar je kan ook gewoon cappuccino's. Maar ook gewoon de filterkoffie waar jij fan van bent, hè Jeroen?
Ja, daar ben ik zeer fan van. Ik vind het een fantastische zaak. Laten we even gaan luisteren.
We staan in de binnenstad. Veel mensen zitten buiten op het terrasje. En we staan hier voor Way. Way is een koffiezaak en een vegan bakery. En we hebben meerdere vestigingen in Gent. En we hebben een gesprek met een van de eigenaren. Die gaat ons wat meer vertellen over de koffiezaak en alle keuzes die daar gemaakt zijn. We gaan even naar binnen.
Wij zitten inmiddels in een koffiezaakje bij Way, Specialty Coffee Roasters. En daar hebben wij een gesprekje met Charlien de Buizeren, oprichter en eigenaar. En je zei net, jullie zijn inmiddels helemaal plant-based. Hoe doe je dat dan met boter in de viennoiserie?
Alles is op basis van margarine. Ja. Eigenlijk weten de mensen dat niet, maar eigenlijk bij de meeste bakkers is dat reeds zo. Denk ik dat er al heel veel mensen plant-based eten zonder dat ze het zelf doorhebben. Dat is... Ja, mensen denken daar soms niet goed over na of zo. Want wij hadden onze bakker kwam hier en ik zei zo... Ja, plantaardig viennoiserie maken gaat dat niet te moeilijk zijn. En die zo... Maar dat is al... dat is al... Ja. En dan zei hij, eigenlijk kost dat mij totaal geen moeite. Behalve dat we nu eigenlijk nog meer op die kwaliteit gaan inzetten. Supergoeie kaneel gaan gebruiken. Supergoeie suiker gaan gebruiken. Echt zo, die smaak van die viennoiserie gaan verbeteren. Ook, waarvan houden mensen als ze viennoiserie eten? Dat is de uiteinden van de croissant. Dus hadden wij zoiets van, waarom maken we niet een volledig uiteinde? En dat was dan hoe we bij de vorm terechtgekomen zijn. Zo, als je het rechthoekig maakt, dat zijn allemaal uiteinden. Dan dus heb je eigenlijk het beste in één gebakje, laten we zo zeggen. Dat is een beetje de reden waarom dat we voor de vierkante vorm gegaan zijn. Maar eigenlijk nog te weinig.
We zitten nog een beetje na te praten. En wat ik nu al kan vertellen, dus mocht je hier in Gent zijn, ga zeker hier even langs. Het is super sympathiek en leuk.
Ja, dat vond ik echt. Ik vond het van een openbaring. Je herkent wel veel koffiewinkels uit andere steden. Maar de passie en de kwaliteit, dat spatte er echt vanaf. En dat was heerlijk. Dus goede tip. Ontbijten dus in Way.
Ja. Ja, Way is overigens wel echt een hippe third wave koffiezaak. Dit is, dat ik zeg, tiks alle boxen van hippigheid. Als je geen zin hebt in een Marco Lott Light Roast filter, heb je ook klassieke zaken. Jeroen, Kan jij ons iets vertellen over de Moccabon?
De Moccabon is eigenlijk een instituut. Ik ben daar eigenlijk een beetje opgegroeid. Mm-hmm. Mijn vader was daar vaste klant aan huis. Ik denk dat de mensen achter de bar, dat die denk ik voor 20, 25 jaar of 30 jaar, dat er daar geen veranderingen zitten. En zijn altijd nog dezelfde mensen. Super klassiek als je binnenkomt. De koffiebonen ruiken te heerlijk. En het vooral tof, het interieur is in die 30 of 40 jaar nog geen haar veranderd.
Ja, ik vond het interieur en de vormgeving echt spectaculair. Daar heb je een soort van, echt soort van tijdmachine gevoel. Mm-hmm. Maar interessant niet naar, laat ik zeggen, Art Deco of hele klassieke zaken, maar juist een beetje 60s, 70s. Mm-hmm. Ik had er een beetje een, zeker, hoe zal ik het zeggen, Pulp Fiction-achtige vibe bij.
Ja. Ja, wat ik al zei, hè, toen jij vroeg, Jeroen, wat viel me op aan Gent? Nou, dat is vooral de stad zelf. We hebben er veel doorheen gelopen en het is echt een prachtige stad. Weet je, je ziet het een beetje, als je hier nog niet geweest bent, als een beetje een kruising tussen, nou ja, ik zat zelf een beetje een soort van Kopenhagen vibe had het. Het is heel mooi, net zoals Antwerpen en Brugge, maar het is niet truttig. Er is van alles en het is ook gewoon super leuk om doorheen te lopen. Bijvoorbeeld het Lam Gods is er en dat is een hele interessante
schilderij.
Ja, schilderij. Maar wat ik naar zocht was, hoe ze de tentoonstelling gedaan hebben met begeleiding. Je krijgt geloof ik, kan zelfs voor zo'n VR-bril kan je kiezen en dan krijg je veel meer. Dus dat is heel tof. Het zijn heel veel fijne foodiewinkels van chocola, van heel veel andere zaken. Dus ik vond dat fantastisch. Zullen we er een paar even noemen, Jeroen, die ons opvielen?
Dan spring ik er meteen in met Books & Booze.
Zeker.
Dat is een levensgevaarlijke winkel voor mij. Namelijk
voor mij ook.
Een boekwinkel en slijter in één. Waar zeg maar drank en boeken worden gepaird.
Literaire pairing.
Ja, maar het grappige is, ik dacht eerst ook van dit wordt allemaal heel zwaar. En AFT van der Heijden en moeilijke schrijvers. Maar het is heel breed. Het is literatuur, maar ook graphic novels en filmboeken. En ik vond de collectie aan dranken, dat was echt een liefhebbersselectie. Ja. Het was niet de standaard grote slijterwinkels. Ik zag de rum van Compagnie des Indes staan, wat echt heel kennersrum is. Maar ook hele mooie mezcals. En bijvoorbeeld wat er van Hendrix stond, waren allemaal de special editions. Dus het is echt door een liefhebber uitgezocht. En ja, levensgevaarlijk dus. Ja. Want voordat je het weet, ga je met 3 boeken en 6 flessen wijn naar huis. flessen drank naar huis.
Ja, wat jij vertelde was ook, Jeroen, dat je kan daar ook naar binnen stappen en je favoriete boek daarover vertellen. En dan zoekt de eigenaar daar een fles drank bij, toch?
Of omgekeerd. Wat is jouw favoriete drank? En daarbij een aangepast boek. Dus Yves, de eigenaar, heeft eigenlijk van zijn twee hobby's. Zijn de graag glas drinken en graag een boek lezen. Ja, volledig zijn beroep en zijn passie. En hij brengt dat met heel veel passie. Dus ja, dat is wel tof.
Nou, iets heel anders. En dat is misschien wat bekender. Dat is Tierentijn. Dat zit midden in het centrum. En die maken al sinds 1690 maakt die mosterd, Gentse mosterd. Dat komt daar uit een vat. We zijn in de winkel op bezoek geweest en dan zat er een vat bij. En van beneden waar de productie plaatsvindt, komt het omhoog. Ik vond het het heeft iets pittigs qua wasabi achter in je neus, maar ook wel prettig zoetig. Ik vond het erg lekker. Ik vond het niet zo'n klap in je gezicht wat soms anders kan zijn. Het is een prachtige zaak. Bijvoorbeeld voor de mensen die Amsterdam Jacob Hooy kennen, lijkt het heel erg op. Heel historisch. Tikje toeristisch, maar ik denk toch dat ik heb toch maar een pot gekocht.
Ja, ik ook. Ik vond hem toch lekker en toch leuk.
Ja. En het is toch ik vind het ontzettend charmant als zoiets zo lang bestaat. En is het niet alleen maar toerisme waar het op draait, dan moet je ook gewoon goede spullen verkopen.
Ja. Ja, waar we ook even stil bij moeten staan zijn de chocolatiers. De stad is bezaaid met chocolatiers.
Levensgevaarlijk.
Ja, dat gaat van heel hip, echt hele hippe met ingewikkelde combinaties en bijna postmoderne creaties, naar super klassiek. Ik heb kleine en ambachtelijke gezien, maar ook de grote ketens, de Leonidassen en zo. We hebben ze deze keer helaas overgeslagen. Dat was gewoon puur een praktische beperking. Maar we hebben wel allebei wat Neuhaus bonbons meegenomen voor thuis. Jeroen, welke chocolatiers hadden wij naartoe moeten gaan, zo wij daar tijd voor hadden gemaakt in onze planning?
Dus de volgende keer komen jullie een maand op bezoek.
Ja, ja, okay. Ja, dat staat deal, al ingepland. Ja, ja.
Tijdens de grenzenfeest misschien.
nog. Nou. Maar er is een stop op Nederlanders, hè, nu ja? Ingezet. Dus, nee. Als ik eentje moet uitpikken, of ik zal er twee uitpikken. Eén, we beginnen bij Yuzu. Yuzu is een fantastische chocolatier. Archeoloog, geloof ik, van opleiding.
Oh, ja.
Die maakt heel fantastische combinaties. Als je alleen al in de winkel binnenkomt, weet je niet wat gekozen van de... Hij verandert heel veel van smaken. Hij combineert heel oude smaken met nieuwe toetsen daaraan. En zijn pralines zijn niet alleen fantastisch lekker, maar ook zien er echt schilderijtjes uit. En dan twee, Joost Arijs, een beetje instituut in Gent. Top chocolatier, zit vlak naast nog een andere... sterrenzaak die we helaas niet bezocht hebben, is Michael Vrijmoed. En naast Michael Vrijmoed zit eigenlijk Joost Arijs. En die heeft van macarons tot heel lekkere pralines. Dus ook zeker een bezoekje waard.
We zijn daar dan misschien niet gaan eten, maar we zijn wel gaan eten. We zijn bij de lunch aangekomen. Bij Publiek. Van Oli van Culinaren, een van de Flemish foodies. Dat was voor ons de eerste kennismaking met Gent. Wat ik het leuke vond, het is een zaak die er heel... Ja, het is een soort een huiskamer bijna.
Ja.
Maar ietsje hipper ingericht. Maar het is wel zo dat je daar op je gemak zit. Je hebt niet het gevoel dat je op restaurant bent en ingewikkeld. Daar wordt met ontzettend veel passie wordt er gekookt. Heel lekker gegeten. En toen wij later over hadden, kwamen we pas achter dat het een ster had. Maar dat we die vibe hadden helemaal niet. Hè?
Nee, die vibe had het niet. En het bordje hangt ook niet op de muur.
Dat is waar.
Nee.
Grappig.
Nee, het bordje hangt er niet. Ja, wat ik er goed aan vond was dat het gerechten zijn die heel klassiek zijn in balans en smaak. Maar modern in bereiding en ook in ingrediëntkeuze. Dus het is echt een klassieker, moderne klassieker, zeg maar.
Heb een korte impressie gemaakt van de lunch.
Ja, we zijn binnengekomen in restaurant Publiek. Er zit een tafel en het is een lunch, dus we hebben wat drankjes en de aperitiefs worden nu binnengebracht. Wat is jouw indruk, Jeroen, van waar we zijn?
Dit is een informele zaak. Kale muren, stenen vloer, houten tafels. We gaan zo meteen het menu eten. Er zijn alvast wat snacks neergezet. Zoals ik het kan zien... Ingelegde paprika, ingelegde wortel, ingelegde komkommer en bovendien twee stukjes worst. Dus dat krijgen we bij ons aperitief.
Hey Jeroen, jij hebt de wijn uitgekozen. Wat drinken we?
Ja, dit is wel hartstikke leuk, Jonas. Dit is een drap. En dat is een wijn die wordt gemaakt door de sommelier hier. In een oplage van slechts 144 stuks, zoals je hier kan zien. We hebben fles nummer 82. Het is een combinatie van Sylvaner en Muscaris. Het is een eigen natuurwijn. En hij is erg lekker. Echt een wijn van natuur. Met heel veel explosieve fruitaroma's.
We hebben een soepje van suikermais, met gepofte mais, een gekookt eitje en sprot. Dat was een kleine visje. En dan daarnaast is eigenlijk een soort van carpaccio die we maken van tomaat, groene en rode meloen. En de graniteers van tomatenwater.
Hartstikke lekker.
We hebben onze makreel, komt met radijsjes, ingelegde tomaat en aardbei. Het sausje is een reductie van rode biet. Alsjeblieft.
Hoofdgerechtje voor jullie. Gaan we op een stukje varkenswang. Dat we gaan combineren met champignons en een sauce vert.
Voilà. Ons dessert. We hebben een crème van venkel met krummel van walnoten daarbij. Een beetje gepocheerde pêche. Een blauwe bes omwikkeld met witte chocolade. Daarnaast nog een kanel van platte kaas sorbet. Alsjeblieft.
Geniet
ervan, smakelijk.
Dank je.
Een van de dingen van de gerechten die we gegeten hebben... was een gerecht met mais,
ja.
Met ei en een sprotje.
Ja.
En dat vond ik echt fantastisch. Want dat had een... Hij is niet van de luxe ingrediënten. Het is vooral een sport om juist niet met langoustines... of met caviar of met truffel te koken. Maar juist met iets simpels als mais.
Ja.
En een eitje. Maar hij zei wel een goe eitje.
Ja.
En wat ik er fijn aan vond, om even te schetsen... het was een kommetje. Er zat een soort van maissoepje zat erin met een iets dikkere textuur. Er zat een eitje op. Er zat wat mais op verschillende manieren bereid. Eén had een crunch, andere had een dat ontplofte in je mond. Ander had een soort van chewiness. Maar wat ik er tof aan vond, het had een heel soort van mondgevoel voor alles paste bij elkaar. Het was echt heerlijk. Hè?
Heel mooi in balans. Ja, ik vond ook het mondgevoel interessant. En ik denk, ik heb Olly inmiddels om het recept gevraagd. Nu weet ik dat hij een hekel aan heeft om ze op te schrijven. Dus als we hem krijgen, zet hem op de site.
Ja, dat ga ik het zeker proberen.
Als je België zegt, dan zeg je bier. Er is hier natuurlijk al een honderden jaren traditie van speciaal bieren. Maar eigenlijk is België vrij klein in craft beers. Dus laat ik zeggen, de speciaal bieren, de triples, en die zijn hier groot. Maar als je kijkt naar de moderne beweging van de craft beers en de IPA's, dan zijn ze vrij klein. Doc Brewing Company, die begon dat te irriteren. Zeker toen hij erachter kwam dat inmiddels Nederland groter was dan België in craft beers. Die is vast voornemens om daar verandering in te brengen.
Ja, en Jeroen zei, oké, dus dat gaan we doen. Dat doen we ergens in Hal 16, of Ziet wordt dat zelfs genoemd. Dat is in het noorden van Gent tegen de havens aan. En die havens zijn eigenlijk verder gegaan. En dat was echt een verrassend toffe plek. Laten we even luisteren hoe dat was.
Nou, we komen hier aanlopen en we zitten bij Hal 16. Het zijn oude... Ja, oud industrieterrein wat helemaal omgebouwd is. Dus is een mix van oude en nieuwe dingen. Nou, om me heen spelen wat kinderen. En ik kijk uit op een hal waar iedereen lekker buiten zit te genieten van een biertje. Heel veel mensen aan tafels. Het is vrijdagmiddag, vrijdagavond. Ja, ik zie dat Jeroen is al een biertje aan het bestellen. Dus doe je er voor mij ook een, Jeroen? Biertje?
Ja, jij hebt ook een glazen. Jij krijgt ook een glazen boterham.
Heerlijk. Doe mij een glazen boterham.
Die app.
Nou, Dimitri die begint met zijn introductie over hoe hij begonnen is. En we staan midden tussen de verschillende vaten waar het bier wordt gemaakt. En er zijn echt heel erg veel met hele leuke namen. Dus,
dat hij beter kan brouwen.
Nog één keer, Dimitri. Wat zei je?
Ik heb niets gezegd.
Maar we hadden het over... Over Nederlanders en bierbrouwen.
Ik heb uiteindelijk gezegd dat op de ranglijsten dat Nederlandse craftbieren bovenaan Belgische craftbieren komt op dat lijstje.
En dat kan natuurlijk niet.
Maar mijn theorie, ik zeg sowieso, als ik dat zeg tegen een Belg, zeggen ze allemaal dat kan toch niet, Melder Heineken dingen en al. Maar bon, er is meer of dat en natuurlijk in Nederland. Dus een Belg gelooft dat niet, maar er is ook geen enkele Nederlander die dat gelooft. Dan ze beter kunnen brouwen van België. Want elke Nederlander denkt ook van... België is toch wel het bierland.
Dat is waar, absoluut.
En dat is, dat is iets dat niet klopt. Ja. Ik heb 30 jaar geleden ben ik afgestudeerd in de hotelschool. Ik heb 4 jaar lang wijnopleiding gehad. Ik heb 4 jaar lang enkel maar Franse wijn gehad. 30 jaar geleden. Op zich is dat goed. Op die plaatsing, tijdplaatsing, 30 jaar geleden... was Frankrijk de enige die wijn maakte, decent wijn maakte.
Toen viel het ook wel mee. Ja. Maar
Je kunt toch vandaag kun je het toch niet meer voorstellen dat je zegt, ik doe een intensieve wijncursus, 4 jaar lang.
11 waar... Beaujolais Cru's en niks over Chili.
Ja. Nee. Ja. Bourgogne. Maar... Zo is het, hè? Ja, dat kun je het toch niet meer voorstellen. Ja.
En zo is dat is het de initiatief geworden voor de brouwerij waar we staan.
Ja, op het moment dat we zeggen van oké, een Nederlander maakt op papier beter bier dan... Dan België, dan heb ik gezegd, we moeten er iets aan doen.
We gaan het regelen.
En ja, voilà, ik ga dat regelen. Dus ik,
heel goed.
Ik heb een educatieve gegeven in mijn leven begonnen. Ik wil de Belg terug opvoeden. En geloof me, er is geen enkele mens die ooit aan mij les gegeven heeft die gelooft dat ik nog educatief iets ga doen.
Dat geloof ik meteen.
Maar dat is mijn plan. Dus wat wij begonnen, we zijn eigenlijk een microbrouwerij begonnen. We brouwen elk bier 2000 liter, niet meer of 2000 liter. En elk bier brouwen maar eenmalig.
Oh ja?
Ja. En nu kroopt een typische vraag van een Nederlander. En als dat bier nou het beste bier is dat je ooit gebrouwen hebt en iedereen wil dat drinken, dan zeg ik van ja, what the fuck up, dat kan me niet zaks schelen. Dan gaan we dat niet meer brouwen.
Echt waar?
Ja, echt waar, absoluut ja. En waarom niet? Omdat ik vind van, dat is de enige manier hoe dat we de Belg terug gaan opvoeden. We moeten hem opvoeden. Een Belg blijft met zijn kleppen aan, omdat natuurlijk wij zitten met een enorme historie en een enorme geschiedenis over bier. En dat klopt ook. Als jullie uw eerste pint dronken, hadden keuze tussen vijf... dat woord ga ik niet op dingen gebruiken, maar vijf pilsen, industriële pilsmerken. Als wij opgroeien, onze eerste pint dat we dronken, we hadden Orval, we hadden Westmalle, we hadden een Rodenbach, we hadden Duvel. Dus die waaier is heel breed. Op het moment dat er in ons straat iemand begint van, ah, kijk hier, we hebben een IPA. Wow, kijk, die IPA niet nodig, we hebben weer al een keuze tussen seizoens en triples en whatever. En dat is genoeg. En bij een Nederlander is dat simpel. Heb die, en zo is het ook in Amerika en whatever, over heel de wereld eigenlijk. Dat is echt van oké, in één keer die stap is gemakkelijker gezet naar iets anders en vandaar zijn ze vertrokken. En ons idee is hier, is dat we zeggen, we brouwen één bier maar eenmalig. Dus dat wil zeggen, de dun Belg, voor zover dat die bestaat natuurlijk. Hè? Maar jullie noemen hem graag zo. Hè?
Nee, ik niet, hè.
Dun Belg komt aan de toog. En dan zegt hij zijn merken die hij kent van op televisie. Dus als je op televisie komt in België, wil dat zeggen dat je een kwalitatief goed product bent. Dan vraagt hij die bieren. En dan gaan wij zeggen van ja, dat hebben we niet. Maar we gaan nu iets anders geven. En dan laten we hem proeven naar iets. En dat vindt hij bijvoorbeeld lekker. Dan zegt hij oké, geef mij dit maar. En dat bier noemt bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, maak het niet te blond vanavond. Zo noemt dat bier. De volgende keer dat die man naar hier komt, of die vrouw, dan gaat hij niet meer kijken naar ons 30 tapkranen die we hebben. Die gaat simpel zeggen, voor mij maak het niet te blond vanavond. Want ik weet dat jullie die bieren die op televisie komen niet hebben. Dat jullie met andere bieren bezig zijn. Dus geef mij maar die maak het niet te blond vanavond. Maar op dat moment gaan wij hem zeggen van, ah, dat was een one shot. We hebben dat maar eenmalig gebrouwen. We gaan nu opnieuw u laten proeven om weer iets nieuws te laten drinken.
Er staan hier dus 30 bieren op de kaart. Maar daarvan is van ieder bier maar 2000 liter beschikbaar. Dat betekent dat je heel veel nieuwe bieren moet verzinnen. Hoe gaat dat creatieve proces in zijn werk?
Dus uiteindelijk, ja, we brouwen elke keer een ander bier. Eenmalig brouwsel 2000 liter. Ja, vooral voor de mensen op te voeden. Dat is misschien verkeerd, maar bon. Maar onze creativiteit, ja, die halen wij uit wat wij zien genoeg. We zijn professioneel genoeg bezig om te weten wat er op de markt aan het spelen is. En daar gaan we werken met een andere moutsoort of een andere hopsoort. Of iets dat in dat moment iets nieuws is. Hè. Er zijn bepaalde hopleveranciers die met nieuwe dingen bezig zijn. En daar gaan wij dan iets mee doen.
En zijn die verschillende hopsoorten, zijn die heel bepalend voor de smaak van bier?
Ja, absoluut. Hè. Ja. Een hopsoort is gelijk een druivensoort of gelijk een appel. Elke hopsoort heeft zijn eigen karakter. Je hebt er die heel aromatisch zijn, je hebt er die heel bitter zijn. Dus ja, de hop is echt een heel belangrijke voor smaak, hè. Absoluut. Ja.
En zijn dat allemaal Belgische hops of komen die ook van elders?
We kopen ze van overal. Ja, we werken zowel met Belgische hop, met Amerikaanse hop, Australische hop, Zuid-Afrikaanse hop, Duitse, van alles. Over heel de wereld kopen wij hop aan, ja.
En op basis daarvan creëer je dus elke week effectief een nieuw bier?
Ja, absoluut. Ja, elke week een nieuw bier. We hebben sommige bieren dat we in basis ongeveer, het maïsproces noemt dat dan, gelijk houden. Maar dan veranderen we bepaalde hoppen, waardoor dat uiteindelijk een ander bier bekomt, ja.
Dankjewel.
Ja, ik wil wel een nieuw biertje proeven.
Ja, ik ben ook wel toe aan een nieuw biertje. Laten we er nog eentje gaan proberen, want voordat we het weten zijn ze op. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, ik heb genoten van dat gesprek. Dimitri is echt een soort van een character. Maar ook interessant om zo'n hele ruimte, vergelijk het een beetje met NDSM. NDSM,
ja, namens ook denken aan NDSM.
Maar ook wel ontwikkeld en er hing een goede sfeer en het was lekker eten. En daar wat je hoorde in die reportage, dat er ook een restaurant in zit wat van zijn zoon is, hè? Een Rook. Maar dan met een O, met een streepje erheen.
Ruk.
En ik heb het zelf op Google Translate opgezocht. In Zweed is het Rook.
Ja?
Ja, klinkt bijna hetzelfde. En daar maken ze van alles. Hè. Daar zanden echt de lekkerste dingen op als super lang gegaarde spare ribs en andere zaken. Maar wij gingen buiten zitten toen we de bieren geproefd hadden. En toen kwamen er even toe wat plateaus van jouw worsten naar voren. Hè, van Monsieur Boudin. Kan je daar iets over vertellen, over die worsten? Of zullen wij eerst even vertellen wat we ervan vonden?
Nee, laat me eerst maar eens even horen wat het zijn. Ja.
Die kwamen daar ook heel toevallig natuurlijk.
Zeer toevallig, ja, zeer had je goed geregeld.
ja, we hebben ik denk dat ik zes of zevental verschillende soorten smaken heb. Maar daar hebben we een aantal worsten geserveerd. De Bertrand, ze hebben allemaal mooie namen. De Bertrand is eigenlijk alle worsten zijn eigenlijk op basis van brasvaar. Brasvaar is eigenlijk echt top varkensvlees, gekweekt in Nevelen hier op een boogschut van Gent. Op een heel duurzame manier ook varkens gekweekt. Er zit zeer veel vlees in. Bij mij zit er 75% vlees in. Er zit weinig melk en weinig brood in. Te vergelijken, een gewone Boudin Blanc is soms tussen de 50 en soms 60% vlees.
Kan je misschien vertellen wat een Boudin Blanc is? Want ik weet niet
of... Boudin Blanc is eigenlijk gewoon een witte worst. Je hebt daar zoveel verschillende... Ja. Termen voor, maar ja, dat wordt in Antwerpen bijvoorbeeld beuling genoemd, trip wordt dat wordt ook trip genoemd,
of,
maar
of een pensworst,
een pens of een pensworst, of dus, maar ja, ik hou het gewoon bij boudins.
Ja. Wij hebben natuurlijk de associatie met boudin, met bloedworst en met ingewanden. Dat is dit niet.
Zeker niet.
Wat dit vooral zijn zeg maar gekookte worsten die je daarna weer bakt of grilt. Een beetje zoals een ik denk, is een chipolata ook eigenlijk een gekookt wordt? Nee?
Nee. Chipolata is,
helemaal
is van
naast.
andere
maar een knakworst en een rookworst zijn wel ook gekookte worsten.
Ja, inderdaad.
Met een fijne structuur.
Je hebt witte worsten, je hebt zwarte worsten. Hè. Witte worsten, dat zijn de dingen die ik ook maak. Ik maak ook zwarte worsten. Mm-hmm. Dat zijn bloedworsten of bloedpens of whatever. Dat is op basis van bloed. En bij mij is het altijd met speciale smaakcombinaties. Bijvoorbeeld, ik heb een worst met Belgische toets, de Bertrand. Dat is bijvoorbeeld met witloof, maar dat is witloof dat we eerst drogen, dat we poeder van maken. En dragon zit daarbij. Ja. Maar ik heb ook, we hebben toen geproefd, de Thaise worst, de Sunny. Of de Sunny. Sunny is eigenlijk, dat was een moeilijke. Ik wou ook allemaal namen van worsten, maar in Thaise namen zijn niet zo eenvoudig. En Sunny is blijkbaar het Thaise worst of Sunny voor goed ding. Dus ik dacht... Okay. Goed.
Zit je safe?
Is het inderdaad, ja. En laten we hopen dat iedereen het een goed ding vindt.
Ja.
Dat is met verse chili, verse koriander, gember en kokos. Dan hebben we ook nog gerookte worst, denk ik, geproefd.
En die vond ik heerlijk.
Ja.
Lijkt een beetje op wat wij kennen, hè, van rookworst.
Ja. Maar dat is eigenlijk iets dat nog niet bestond. Dat was eigenlijk een boudin of een witte worst die we dan eigenlijk roken. Die wordt 3 uur op beukenhout gerookt. En daar hebben we verse kervel bij. Maar ik heb nog een andere combinatie. De Tony is Italiaans, dat is met wenkelzaad gedroogde tomaat, oregano en zo verder.
Ja.
En die werden geserveerd, die werden daar bij reuk of bij rook. Op een grill. Open grill. Ze kunnen eigenlijk wel dat op een zeer goede manier doen. Ja. En die serveren dan heerlijk een puree bijvoorbeeld, maar die wordt dan gerookt. En wat hebben we nog gegeten? Wat artisjok, wat worteltjes, wat een beetje van alles. En in groenten zijn ze, niet alleen in vlees zijn ze top, maar in groenten zijn ze ook wel heel, ook weer heel eenvoudig, maar... wel, fijn gedaan.
Ja, ik vond ze heerlijk, de worsten. Ik vond ze echt ontzettend lekker. Zeker bij dat bier. Ze hebben een mooie, volle vleessmaak.
Ja.
Niet te vet. Soms heb je wel dat ze erg vet worden. En door die smaakaccenten blijf je er ook van eten, zeg maar. Dan wil je toch ook nog even die Thais even proeven. Ja. En even die. Ja, ik vond dat zeer geslaagd.
Ja, ik vond vooral ook de bite heel erg lekker. Dus je knapt bijna door het velletje heen. En dan niet te grof. Nee, het was ook schoon op. Ik zag het aankomen. Ik denk, dat is veel voor ons. Maar
we hadden ons best gedaan. Ja.
Nou, Gent is niet alleen bier. Er is ook een vrij sterke cocktailcultuur hier. Een van de bars die veel genoemd werden is Jiggers. Dat wordt ook als een van de beste 50 cocktailbars van de wereld genoemd. Die was dicht. Dat was jammer. Kan je misschien schetsen wat voor een zaak dat is?
Dat is een zaak van Olivier Jacobs. En Olivier is wel echt een gerenommeerde, cocktail...
Mixologist.
Ja, inderdaad. Een
bartender.
Ja. Dat is in Oudburg, een heel fijne wijk ook, een heel fijn straatje in Gent. En het is een bar die begonnen is als een speakeasy bar. Dus je moest echt aanpakken. Kloppen of een afspraak maken, nogal ingewikkeld.
Codewoord.
Ja.
Anjer door je knoopsgat.
Zijn de Gentenaar te nuchter voor?
Hij heeft dat ook niet zo lang op die manier uitgebaat. Want eigenlijk worden ze echt wel laagdrempelig zijn op een... Gewoon dat iedereen daar binnenkwam. Ja, ja. En nu hebben ze veranderd van formule, maar helaas. En ja, hij was mijn vakantie. Hij had graag open gedaan, maar ja, het zal voor als jullie de maand komen logeren. Ja. En, ja. Dan kunnen we ook misschien bij Jaggers 1 weekje logeren en alles uitproberen. Daar.
Kijk naar uit, hoor. Maar er was wel gelukkig een andere bar open, hè, Joen? En daar verheugde jij je van tevoren al heel erg op, hè?
Nou, het grappige was, toen wij de Tiki-aflevering maakten, toen was deze mij opgevallen. Dacht ik, mooi, als ik in Gent ben, moeten we naartoe. Toen we Gent dat voorbereiden was, was ik het vergeten. Maar ik was dus ook als een kind zo blij, dat hebben jullie gezien.
Zeker.
Toen we daar langskwamen, ik dacht, potverdorie, de Drifter. Ja,
maar jij wou absoluut naar reizen, toch?
En als een blad aan de boom sloeg ik op, als een tropische storm. Ja, ik kwam dat opzetten. De Drifter is volgens vele mensen de beste tiki-bar van de Benelux. We hebben een hele aflevering over tiki genomen. Het is een konijn, een diep, diep konijnenhol waar ik in ben gegaan.
Erg leuk om te luisteren.
Heel leuk. De Drift is fantastisch. Het is een kleine zaak. Het is, dat er 20 man binnen kwijt kan. Maar hij is helemaal tiki. Dus dat betekent dat de styling is helemaal kitscherig. Als een jungle uit de jaren 50. Er staat overal van die tiki glazen en tiki mugs. Allerlei tiki paraphernalia. Het personeel loopt in Hawaii-shirts, surfersmuziek en een hele mooie kaart met allemaal tiki-klassiekers. Ja. We hebben een Mai Tai gehad, we hebben een Navy Croc gehad, we hebben een Polynesian Paralysis gehad.
Dat is een mooie naam.
Het was echt een hele goede klassieke tiki-kaart. En dat is ook knap, want dat is niet dat is natuurlijk een redelijke niche. En het viel mij op dat er ook veel jong spul binnen zat.
Ja,
dat
was druk, hè? Ja, het was voor jouw eerste keer, Jeroen.
Voor mij een complete ontdekking. Dus ik ben blij dat jullie mij de tiki leren kennen hebben. Dus ik zal wel nog eens langs gaan, denk ik.
Ja. Ja. Leuk.
Nou, en dan zijn we hier natuurlijk ook gekomen in Gent om te eten voor het diner. We wisten al dat er heel veel keuze was, ook aan aanleiding van tips die we van anderen hebben gekregen toen we vertelden dat we naar Gent wilden gaan. En jij had ook een enorme lijst en toch heb jij gekozen voor Rizoen. Kan je dat uitleggen, Jeroen, waarom je dat een goed restaurant vond voor ons om mm-hmm. naartoe te gaan?
Het was inderdaad een zeer moeilijke keuze. Dus ik wou enerzijds jullie zo wat de gevestigde waarden, dat is de gevestigde. Dan kwamen we uit inderdaad bij Olivier Keulenaar van Publiek. Maar ook wel echt die nieuwe lichting chefs zeker leren kennen. En Rizoum brengt op een... ik ben nu al een paar keer geweest. En een beetje een mix van wat... Oosters-Aziatische keuken geblend met hier invloeden van hier. En keer op keer of gang per gang, gang na gang, vond ik dat eigenlijk echt wel altijd zeer verrassend wat ze doen met niet altijd even evident of even...
Voor de hand liggend.
Ja, toch wel vrij ingewikkeld ook qua de inducties die ze maken, alle mogelijke combinaties die ze doen, maar wel zeer verrassend en een genot heel de avond, vind ik.
Ja, dat vond ik echt van tevoren vond ik al een uitstekende keuze, want ik had even op de site gekeken wat ze doen en ze hebben interessante invloeden van over de hele wereld, maar we hebben daar ook echt fantastisch lekker gegeten en we hebben daar, we hebben niet de hele avond opgenomen, Jeroen, maar een gedeelte.
Ja.
Dat zegt genoeg. Maar we hebben en wel een leuk sfeerbeeld gemaakt. Dus laten we even luisteren. We staan voor de deur bij Rizoum. Daar gaan we zo eten. Het is een beetje aan de rand van de stad. Aan de ene kant een enorm park. En Jeroen zei, het is ook vlakbij de gevangenis. Het ziet eruit als een nieuw ontwikkeld terrein. Ook een beetje industrieel. En op de hoek, daar zit het restaurant. We kijken de keuken binnen en daar gaan we eten. En de Rizoum is qua keuken geïnspireerd op Aziatische invloeden.
Hey, goedenavond. Ben je een reservatie gemaakt?
Ja, die staat op naam van Jeroen Tavernier.
Top. Ik ga jullie een tafeltje geven. Goed.
Graag.
Alsjeblieft. Dus hier in het kleine zaaltje. Het ateliertje. Kom eens over hier. Zo. Dus het is eigenlijk heel simpel. We werken met een vaste menu. Alles wat hierop staat, komt op bij jullie. De eerste gerechtjes zijn de kleine hapjes. Die komen allemaal zo meteen tegelijk. Gaan we even de tafel volzetten voor jullie. En dan beginnen de gerechtjes te komen. Die worden steeds groter en groter. Met dan 2 dessertjes op het einde. Goed. Die 2 gerechtjes met het sterretje die je ziet staan, dat zijn optionele extra's die je nog kan toevoegen. Het zijn allebei gerechts om te delen. In principe per twee, maar in jullie geval kunnen we wel iets regelen. Als je zegt we willen dat erbij, dan fixen we dat wel goed. Het eerste gerechtje is de hamachi. Hamachi is Japans voor geelvinmakreel, heel lekkere vis. Het is een sashimi-bereiding, dus rauwe hamachi. Het tweede optionele gerecht is een blauwe kreeft, Bretonse blauwe kreeft. Dat is de staart ervan, die wordt bereid. Wordt zachtjes gerookt, serveerd met een sausje van verse gedroogde gist en gerookte haring-eitjes. Goed. Voor de wijntjes zijn er wel verschillende opties. Ik heb een lijst met alles per glas en per fles. Maar je kan ook aangepast drinken. 4, 5 of 6 glazen. We noemen dat take a walk on the wild side. Waarom wild? Omdat het allemaal natuurwijn is. Er zit ook een glaasje sake in hier en daar. Het is een beetje experimental, een beetje speels. Moet er een beetje voor openstaan. Als dat niet jullie ding is, mag je ook een flesje uitkiezen. Of we kunnen helpen kiezen. Dat kan allemaal. Goed.
Van boven hebben we miso gerijpte eendenborst en van onder zijn dat gerijpte varkenswangetjes. Dan voor jullie staat een klein soepje, dat is eigenlijk een agua chile op basis van wortel en chilies. Het olietje dat erin zit is een Szechuan-olie, ook een pepersoort. We hebben er ligt een stukje forel in, die hebben we gerijpt voor een week en de eitjes van de forel liggen daar van bovenop. Onder de forel ligt er een miso van zonnebloempieten en dat is het eigenlijk. Dan het andere bordje voor jullie is allemaal om te delen. Zijn gebarbecuede preitjes. Van bovenop ligt de verbena. Dat is een munt, citrusachtige plant. En de emulsie is gemaakt van vijgenbladolie en gereduceerde karnemelk. Dan voor iedereen nog zo'n taco. Dat is een taco van een shiso-blad. We hebben groene blaren en we hebben paarse blaren. In middenin zit een groen blad. Dat is kort gebarbecued geweest. Er zit een stukje gerijpte zeebaars in. Dat we hebben ingesmeerd met champignonolie. Voilà. We hebben dat champignonolie opgesmeerd, zodat dat iets vleziger wordt. En dan een paar elementen om dat te counteren, zoals shiso-azijn van het blad, een beetje shallotjes en een beetje zure room. En het makkelijkste is om dat in één keer in je mond te steken.
Voilà. Dankjewel, klinkt echt fantastisch.
Dus het volgende wat ik mee heb voor jullie is ons mosselgerechtje. Het zijn drie gerookte mosseltjes en een stukje knolselder. Knolselder is eerst gepoft in de oven, een klein beetje ingedroogd. En dan hebben we die opnieuw terug een beetje zacht gemaakt met een bouillon van mossel. Dat is ook gelakt met een reductie van mosseltjes, met dan een klein stukje venkelbloem bovenaan. Sausje waar het mee komt, is op basis van sake, met gefermenteerde knolselder. En een bouillon die we gereduceerd hebben van mossels ook. Goed, smakelijk.
Dank je.
Ja, ik denk het wel. Nee. Ja, dus het volgende gerechtje is een surf and turf gerecht. Het is een stukje helbot, van een redelijk grote helbot, die we ook eventjes agen. En dan eigenlijk op heel lage temperatuur, onder de warmtelamp bijna garen. We pekelen die ook een beetje, voor een lekkere textuur. Er komt een garnituurtje bij, dat eigenlijk gemaakt is van bloemkool, die we heel fijn snijden. En dan een nacht roosteren in de oven, met een beetje olie. Dat die krokant wordt eigenlijk. En dan maken we die terug wak in kamilleazijn. We vermengen dat ook met de huid van de vis die we krokant grillen. Die we dan ook mee in dat ding doen. Er komt een emulsie bij van bloemkool kimchi. En de vis is dan gelakt met een reductie van geroosterde kippenvleugels. En er komt ook een schuimig bouillonnetje bij. Van kippenvleugel bouillon op smaak gebracht met witte bonen miso.
We zijn benieuwd.
Dus het hoofdgerechtje van vanavond is barbarie eend of muscus eend. We smeren die in met shio koji om eventjes te laten liggen ook. Dan klaarmaken op een karkas boven het vuurtje en dan kort afgegrild op de huid. Komt een geel bietje bij die wij helemaal verbranden in houtvuur. Dan garen in de oven en dan een nachtje indrogen op 85 graden. Ze dan schillen en dan roken en dan snijden we er een plakje van. En dan komt een beetje gerookt eendenvet over. Dat is dat bietje dus. Dan pak soi, gewoon kort geblancheerd. En ingesmeerd met een emulsie van heel sterk gereduceerde, zwaar geroosterde eendenkarkassen. Met ook een beetje shio koji erin. En dan het sausje is van de bouillon van het eend. Met cassisbladolie. En gefermenteerde witte bessen en kruisbessen.
Maar dat mag wel na zo al die andere gerechtjes. Van onder ligt er een hazelnootgranité. En we hebben een ijs gemaakt van de azijn van dennen. Die toppen die dat we geplukt hebben in eind maart eigenlijk, die hebben we dan op azijn gelegd. Die jonge toppen, omdat die heel veel smaak geven. En dan midden in het ijsje ligt eigenlijk een olie van cassisblad en de cassisbes in zijn sap.
Wat vond jij er eigenlijk van, Jeroen?
Ja, ik vond het fantastisch. Laten we even beginnen met het interieur. Ik denk dat het goed is om dat neer te zetten. Want dat is toch altijd het eerste wat je opvalt als je een zaak binnenkomt.
Ja.
En als het goed is, is dat ook al vast een soort van indruk van wat je mag verwachten. Het is een strak en moderne zaak. Ik denk dat het een oud bankgebouw is of zo. Want ja, de wc's waren in de kluis. Net als Café Modern in Amsterdam.
Ja, en dat is zeker een bankgebouw.
Precies. Maar wel hele heel warme materialen. Vrij veel hout en blank beton. Het had een moderne Japanse feel to it. En wat heel fijn was, wij zaten in een soort zijnkamertje. Het atelier heette dat. En daar zat je ook in daar was de open keuken. Er is een open en een gesloten keuken. En dit was het open stuk met open vuur. Dus dat is natuurlijk altijd spectaculair om sowieso de vibe te voelen van de chefs die bezig zijn met koken. Maar ook het vuur te zien en te zien dat er echt wordt gekookt. Dat het niet achter een stiekem witte deur zit. Dus ik vond het interieur al heel veelbelovend.
Ja, en wat ik ook heel erg leuk vond was de bediening.
Ja.
Het was een hele vlotte, jonge bediening. Maar zeer veel kennis van zaken. En ook heel erg goed sfeer aanvoelen. Dat vond ik ook heel belangrijk. Het was informeel op Gimpen. En wat ik ook heel erg leuk vond was dat veel van de chefs kwamen zelf het eten uitserveren en ook vertellen over wat ze gemaakt hadden en hoe ze het gemaakt hadden. Want daar was echt veel over te vertellen. Dus dat was vrij complexe gerechten, maar zeer goed.
Ja, we hebben nu al twee keer gezegd complexe gerechten. Wat ik het interessante vond, en dat was wat ze aan tafel vertelden, was dat de gerechten in hoe je ze eet en hoe ze smaken
simpel, hè?
Simpel waren. Ja. Dat eenvoudige proposities waren, feitelijk steunend op één of twee gedachten.
Ja.
Vaak wel gelaagd en met complexiteit. Alleen om daar te komen, hebben ze wel wat stappen moeten uithalen.
Ja.
Hè? De sauzen reduceren en dan weer roken en dan weer lakken. Ja. Dus dat vond ik, en wat dat betreft heel Japansig. Maar voordat we over dat eten gaan praten, dat wil iedereen natuurlijk weten, moeten we het ook even over de wijnen hebben.
Ja, jij ging de wijnen kiezen, hè?
Ja, en ik heb
ik had eigenlijk een foto moeten maken.
De oren gewassen ongeveer door de sommelier en door Jeroen.
Hele jonge dame, trouwens.
Ja, hele jonge dame. Nou, ze hebben een hele sterke nadruk op natuurwijnen.
Ja.
En wij zijn een beetje on the fence op natuurwijnen.
Ik ben daar niet heel groot fan van. Maar dat is niks te nadelen. Er zitten fantastische wijnen tussen.
Ja, natuurlijk. En wat het natuurlijk is dat met natuurwijnen wordt ineens het smaakspectrum heel veel groter. Hè? Want klassieke wijn weet je ongeveer wat je kan verwachten. En bij natuurwijnen komen er ook ineens kombucha-achtige smaken en bierachtige smaken
funky,
bij.
Geuren.
En funky. Ja. Dus ik vind dat lastig om goede te kiezen. Ze stuurden er wel op. Wat ik ook leuk vond was dat ze een hele mooie collectie sake's hadden van Yogokochi. Die wij wel kennen van onze Nikkei-aflevering. Maar ook wel na wat aandringen en discussies met de jonge dame.
We hebben wel een natuurwijn gedronken, Jeroen.
Ja, precies. Onder protest. Ja, die was hartstikke lekker trouwens.
Nee, die waren redelijk snel geweldig, vond ik.
Oké, we worden hier even als pushovers neergezet. Pushover, erg vaak. Ik denk dat die maand dat toch maar twee weekjes wordt, hoor.
Zeker niet.
Nee, maar ook in de laat ik zeggen, traditionele wijn hadden ze onconventionele keuzes. Droge Tokais, Griekse wijnen. Echt een hele leuke kaart.
Veel nieuwe dingen, hè? Die heb ik niet echt goed kennen.
Ja, nee, je had die sommelier had je echt wel nodig.
Ja, we hebben het al een paar keer gehad over de kaart, over het eten. Als je van tevoren op de site kijkt, dan staat er van, het is ooit ontstaan. Het bestaat nu een jaar volgens mij. Dus vorig jaar hebben we even met de chef achteraf gesproken in coronatijd. Dus hebben ze de verbouwing gedaan. Hij heeft ooit een ramen pop-up gehad. Is hier begonnen als een soort van izakaya. Een soort van, daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. Over een soort Japanse tapas. Maar dat zag je niet heel erg meer terug, vond ik, in het menu nu. Maar hij zei ook, dat was gewoon om erin te komen. En wat hij dus nu doet, en dat vond ik dus het interessante van gisteren. Is dat het had heel erg zo die Nordic trend van fermenteren van die lactose, zure dingen die je hebt en kimchi en dat soort zaken. Focus op een paar dingen in het gerecht. Niet heel erg veel kermis op je bord en dat soort dingen. Maar gecombineerd met Japanse bereidingswijze. Meer soort van ingrediënten, het palet wat in Japan is. Waardoor het heel diep van smaak werd of heel spannend werd. En veel als bereid op open vuur. Zijn er dingen die bij jou bovenuit sprongen, Jeroen?
Qua gerechten. Wat mij sowieso opviel is dat er heel weinig vlees in zat. Heel veel vis.
Ja.
We openen met een taco. Noemden zij een taco, maar dat was een shiso-blad. En daarin was nog een shiso-blad gevouwen. En daarin zat aged zeebaars. Dat vond ik een briljant gerecht. Wat me ook opviel was dat een aantal van de... Vooral de schaal- en schelpdieren en de vissen... echt, laat ik zeggen, undercooked waren.
Ja,
die zaten ook onder de... Die waren gewoon niet gaar.
Ja.
Bewust niet gaar. En die zaten in die twilight zone, in dat schemergebied... Tussen lauw en gaar, zo 40 graden.
Maar niet vervelend qua
mond. Maar niet vervelend. En dat is knap, want je kan dan hebben dat het gaat trekken of dat het mushy wordt.
Ja.
Maar dat had hij heel knap gedaan. En wat mij opviel was inderdaad dat er veel... Dat die Japanse geïnvloeden erin zaten met dashi's en kombu's. Maar eigenlijk geen sojasaus. Dus het was wel, de aanpak.
Het was niet Aziatisch, hè?
Het was niet Aziatisch. Ja. En dat maakte het, dus het was Japanse technieken, meer dan Japanse ingrediënten.
Ja.
En dat vond ik, en heel veel lokale ingrediënten weer. De knolselderij, mosselen, lokale visjes, preitjes, karnemelk,
Prei met karnemelk.
Prei met karnemelk. Topgerecht.
Een van de dingen die die mij is bijgebleven is een oestergerecht.
Ja.
Oester was een licht geconfijt. Waardoor die oester, ze zeiden ook met het uitserveren van dat doen we ook een beetje om wat makkelijker een soort instap te maken voor mensen die niet zoveel met oesters hebben. Daardoor wordt die ook minder slijmerig en dingen. Dus het was meer richting textuur van een mossel zoals je het kent.
Ja.
En dat had dus op een bedje van komkommer, die op heel veel manieren bereid was. Met komkommerpoeder, komkommerdingetjes en een sausje erbij. En het was een hele fijne, het was een hele diepe smaak.
Ja.
Er zat ook volgens mij sakai in, volgens mij uit mijn hoofd. Of,
zou goed kunnen. Whatever.
Het was, het was heel erg soort ziltig umami van zo'n oester. Het was heel fris van die komkommer. Het was ook een beetje peperig van de dingetjes. En dan zo'n hele diepe smaak erachterna. Dat waren twee hapjes. Met een granité zat erop, wat iets zuurs had. Nou, dat was echt top. En dat is dus, misschien is het een Noordic eten met een Japanse twist.
Ja. Ja, zeer geslaagd. Wat vond Jeroen? Jij was er al eerder geweest. Wat vond jij ervan?
Ik was sowieso echt heel erg fan van de... we hebben daar op een gegeven moment blauwe kreeft gegeten.
Ja.
Die werd wat licht gerooid. Het was wel een hoe zei je dat, fijne gerookte smaak die erin zat. Was met een peterselie kombu en met die gerookte haring eitjes daarbij. En ze hadden daar een soort van gist ook over gedaan.
Ja.
En dat vond ik wel echt wel een winnaar. Een van de vele winnaars eigenlijk die hij heeft. Ik moet zeggen, we hebben daar, ik weet niet meer hoeveel gangen dat we gegeten hebben. 7, 8, ik weet het niet meer. Veel. En eigenlijk buiten één gang heeft mij alles heel erg bekoord.
Ja, dus, dan ga ik toch even kritisch zijn. Wat was de gang die jij minder vond?
Het was op een gegeven moment, en ik herinner
me... Ik weet het wel.
Dus,
het
was de...
Een soort palate cleanser. Dat was
was dat die geconfijte sucrine, denk ik, dat dat was. Ja, met shiitake dashi en mirikswortel en wat zonnebloempit. Praline. Amai, moeilijk woord.
Ja.
Scrabble veel punten.
Die mag van me nu af.
Ja. Ja.
Ik vond dat
maar ik vind dat dat ook moet. Mm-hmm. Ik vind ook dat het moet dat er gerechten in zitten waarvan je denkt, dit past niet helemaal bij mij. Want dat maakt dat gerechten uitgesproken zijn en dat ze echte keuzes maken.
Ja.
Dus ik ben er altijd voor als er 1 of 2 gerechten in het menu zitten die ik niet zo goed vind. Zonder stilte geen muziek, zeg maar.
Ja.
En ik vond het ook het tweede dessert dat we gegeten hebben, vond ik ook... Want ik ben normaal gezien, geef mij maar wat extra voorgerechten of zo in plaats van dessert. Maar dat was iets met een kers en met eigeel en sake en mout.
Het was een ijs van eigeel. Ja. Dus had het textuur van eigeel, maar het was ijs. Het was een mooie afsluiting.
Perfecte afsluiter, inderdaad.
Ja, ik ben echt zeer gelukkig, Jeroen, dat je ons hiermee naartoe genomen hebt. Want voor mij, dat vind ik het bijzondere en het leuke van uit eten gaan, is dat je soms ergens komt en denk je, dit heb ik nog niet eerder gegeten. En ook dat het goed is en dat het dus echt lekker is. Maar ik vond het echt een vondst. Ik vond die mix tussen die twee stijlen, die twee grote trends die je nu ook wel ziet, hadden ze goed gepakt. Het was een hele jonge brigade. Nederlandse chef. Met spraak ook Engels in de keuken, hoorde ik. En ook veel jongens die hier met de Flemish Foodies vroeger gewerkt hebben. Dus voor het diner raden wij aan Rizoom.
Rizoom, zeker. Voor de luisteraars van de Gratis Podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
In het supplement gaat Jeroen Tavernier de andere lijst delen die we niet hebben kunnen doen. Dus hij geeft allemaal insider tips, adressen en dingen die wij hebben moeten overslaan. Maar als je zelf je een tripje naar Gent plant om uit te putten.
Ja, als je ook lid wil worden van de brigade en dus toegang wil hebben tot die lijst, ga dan naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan.
En Jeroen, ontzettend bedankt voor je programma, voor het gidsen, het gezellige gezelschap aan tafel. Fantastisch, dankjewel.
Met veel liefde gedaan.
Enige vraag, wanneer kunnen we de worst van Monsieur Boudin in Nederland kopen?
Wat zeggen ze daarover? Honger is de beste saus.
Ja.
Dus nog even geduld, maar dat, ja, dat komt er wel aan. We gaan nu ook met Jumbo, geloof ik, in zee binnenkort. Maar voor de rest alweer een ideale reden om naar Gent af te zakken. Hè, en om hier in een van de lokale winkels uw portie betere boudin te kopen. Hè, want wijze worst, nog steeds wijze worsten met goesting gedraaid.
En als mensen wat meer willen weten over wat je doet, heb je, wat is dan
de ik heb sowieso mijn website, monsieurboudin.be, en dan sowieso op Instagram, handigste is om op Instagram, Monsieur Boudin te volgen.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet.
Speciale dank aan Jeroen Tavernier voor alle tips en introducties.
Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot binnen maand in Gent.
Zeker en vast.